De relatie tussen ontwikkelingen in het private bedrijfsleven en bij de publieke overheid. Parallellen tussen twee werelden. De relatie tussen ontwikkelingen in het private bedrijfsleven en bij de publieke overheid. Tweede artikel van het boek, Combineer, wat je hebt, duurzaamheid door het verbinden van maatschappelijke functies. Auteurs, Jurgen van der Heijden, Otto Nuis, Frank van Rey, en anderen. Dit artikel is met toestemming op managementissues.com gepubliceerd. Zie voor meer informatie over dit boek het einde van dit artikel. 1. Inleiding. Sluiten de recente ontwikkelingen bij de publieke overheid, de overgang van government, 1, naar steeds meer vormen van governance, 2, aan bij de ontwikkelingen in de wereld van profitorganisaties? Kunnen we parallellen trekken en hebben beide werelden iets van elkaar te leren? Groeien publiek en privaat steeds meer naar elkaar toe in de 21ste eeuw en vervagen de grenzen tussen beide? Dit zijn de vragen die in dit hoofdstuk aan de orde komen. In eerste instantie zal de aandacht uitgaan naar de ontwikkelingen in het bedrijfsleven sinds het midden van de vorige eeuw. Vervolgens zullen parallellen getrokken worden met de ontwikkelingen binnen de overheid en het publieke domein. Eerste doel van dit stuk is om te leren door te vergelijken tussen publiek en privaat, om vast te kunnen stellen in hoeverre de in de jaren 60 van de vorige eeuw ingezette ontwikkelingen in het bedrijfsleven al of niet aanknopingspunten bieden voor een verdere ontwikkeling van netwerksturing of governance binnen de overheid. Tweede doel is om zo een basis te leggen voor verdere analyse in dit boek. Daarom zullen in de conclusie verbanden worden gelegd tussen de in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen en enkele andere bijdragen aan dit boek. 2. Het bedrijfsleven. De wereld van organisaties is vandaag de dag niet meer te vergelijken met die van pakweg een halve eeuw geleden. Wat de gevolgen van de huidige kredietcrisis, het toenemende gebrek aan vertrouwen en de komende jaren van recessie zullen brengen, kan niemand overzien. Wat we wel kunnen, is terugblikken en in het kort de evolutie schetsen van de grootschalige industrie in Nederland sinds het midden van de 20ste eeuw. Vanaf dat moment hebben steeds weer nieuwe eisen vanuit de markt bijgedragen aan een omwenteling in de manier waarop grote bedrijven zich organiseren, strategieën ontwikkelen en hun relatie met de omgeving definiëren. Technologische ontwikkelingen, toenemende concurrentie, processen van globalisering en individualisering dragen elk op eigen wijze hieraan bij. Veel bedrijven zijn in de afgelopen decennia geconfronteerd met tegenstrijdige markteisen en daaruit voortvloeiende tegengestelde prestatiecriteria, Bolwijn en Kumpen, 1990, Volberda, 2005. Tot aan ongeveer de jaren 60 van de vorige eeuw raakten zij steeds meer vertrouwd met een toenemende industrialisatie van de samenleving, gekenmerkt door massaproductie en een groeiende productiviteit. Nederland veranderde van een land van handel en transport, gedomineerd door een agrarische sector, in een industrieel land. Die industrialisatie in Nederland kwam later op gang dan in de meeste andere West-Europese landen en kwam pas volledig tot bloei in de naoorlogse jaren. Opmerkelijk is dat ondanks de industrialisatie de agrarische sector tot op de dag van vandaag een van de belangrijkste exportsectoren van ons land is gebleven. De jaren 60-3. In deze periode waren bedrijven grootschalige efficiënte ondernemingen gericht op het verminderen van kosten en het produceren van vooral goedkope producten. Deze bedrijven werden gekenmerkt door sterke specialisatie, een beperkt assortiment aan producten, hiërarchisering, mechanisering en schaalvergroting. Allemaal iconen van het tijdperk van de massaproductie van standaardgoederen. Er was in die jaren sprake van een aanbodgerichte of welproducentenmarkt, waarin de vraag vele malen groter was dan het aanbod. De jaren 60 waren een periode van omvangrijke economische groei en toenemende internationale handel, waarbij niet alleen de productieschaal van bedrijven toenam, maar bedrijven zich ook gingen oriënteren op nieuwe markten over de grens. Producten gemaakt in Nederland werden over de hele wereld verkocht. Het wel of niet succes hebben op de wereldmarkt werd voornamelijk bepaald door de werking van het prijsmechanisme. Consumenten keken vooral naar de prijs van een product. Door herstructurering, het sluiten van vooral arbeidsintensieve Nederlandse productievestigingen en het verplaatsen daarvan naar lage lonenlanden probeerden bedrijven in deze intensieve concurrentie op prijs het hoofd boven water te houden. De jaren 70. De aard van de concurrentie veranderde aan het eind van de 60er jaren. Consumenten werden kritischer en waren door stijging van hun inkomen bereid om meer te betalen voor producten. Kwaliteit werd, naast efficiëntie, van toen af aan een belangrijk criterium voor marktsuccessen. Toenemende concurrentie vanuit Japan met goedkope en kwalitatief goede producten noodzaakte de westerse bedrijven om na enige aarzeling overstag te gaan en het streven naar kwaliteit meer centraal te stellen. Allerlei kwaliteitscampagnes en kwaliteitskringen werden ingezet, zonder de efficiëntie uit het oog te verliezen. De markt schoof op van een aanbodgerichte naar een steeds meer vraaggerichte markt, ook wel consumentenmarkt genoemd. Een markt waarin de consument centraal staat en verbetering van de klantgerichtheid een leidend principe wordt, dit leidde niet alleen tot meer onderlinge samenwerking op allerlei gebieden binnen ondernemingen, maar ook daarbuiten, tussen ondernemingen en hun externe stakeholders, zoals concurrenten, toeleveranciers, distributeurs en afnemers. De jaren 80, midden jaren 70 ontwikkelt zich een nieuwe trend binnen ondernemingen, resulterend in het produceren van een grotere variëteit aan producten, afname van de commerciële levensduur ervan, verlaging van de interne voorraden en kortere levertijden. Deze ontwikkeling is deels een reactie op het gedrag van de consument, die modebewuster lijkt te zijn, een diversiteit aan smaken ontwikkelt en verlangt dat nieuwe producten up-to-date zijn met steeds meer nieuwe gebruiksmogelijkheden. Dit dwingt bedrijven, bijvoorbeeld de automobielindustrie, ertoe om steeds meer naast elkaar nieuwe modellen te ontwikkelen en in de markt te zetten. Logistieke kosten en voorraden lopen op. Verouderde modellen raken onverkoopbaar. De eerste reactie is de diversiteit aan producten in te dammen en alles op kwaliteit en efficiëntie in te zetten om onder de druk uit te komen van het gelijktijdig concurreren op prijs, kwaliteit en een breed assortiment. Zo hield McDonald's te lang vast aan zijn krachtige formule van gelijktijdige vergroting van efficiëntie en kwaliteit. Met een beperkte menukeuze en in combinatie met het uitvoeren van uitgekiende standaardprocedures wist het bedrijf lange tijd een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding te bereiken. Volberda, 2005 op 33. Door verdere fragmentatie van markten en de groeiende onvoorspelbaarheid van consumentengedrag komen bedrijven er echter steeds meer achter dat ze vooral op het punt van flexibiliteit tekortschieten. Een nieuwe fase breekt aan, de fase van de flexibele firma, gekenmerkt door een flexibele productieautomatisering, Bolwijn en Kumpen, 1990. Dit komt tot uitdrukking in een betere interne afstemming en samenwerking tussen ontwikkeling en productie, kortere doorlooptijden en het terugtrekken op kernactiviteiten, zie ook Prahalat en Hamel, 1994. Het laatste is mogelijk gemaakt door toeleveren en uitbesteden binnen daarvoor speciaal gecreëerde interorganisationele netwerken. Het gaat hier om verticale, lange termijn relaties tussen afnemers, de uitbesteders en toeleveranciers. Dit is een intensieve vorm van samenwerking waarbij de toeleverancier zijn te leveren producten of diensten meer en meer afstemt op de specifieke behoeften van de gebruiker, Notenboom, 1998. In de jaren 80 breiden de meeste sectoren hun assortiment aan producten sterk uit. In de Amerikaanse auto-industrie zijn bijvoorbeeld aan het eind van de jaren 80 meer dan 350 verschillende modellen te koop, 50% meer dan in 1984, Bolwijn en Kumpen, 1990 op 51. Nieuwe generaties producten volgen elkaar snel op. De flexibele firma biedt de klant een breed en gevarieerd assortiment dat aansluit bij de maatschappelijke trend van meer individualisering. Binnen de flexibele onderneming verandert er veel. Communicatielijnen worden korter en organisaties worden platter door het aantal hiërarchische niveaus te verkleinen. Er wordt vaker gewerkt in groepen en tijdelijke projectteams van multidisciplinaire werknemers, afkomstig uit alle delen van de organisatie. De jaren 90. Nieuwe technologieën worden steeds belangrijker. De steeds korter wordende commerciële levenscyclus van producten, gepaardgaand met de daarvoor nodige zeer kostbare investeringen in technologische innovatie en de behoefte aan meer technische know-how, groeit de afzonderlijke bedrijven boven het hoofd. Het delen van kosten en kennis vindt zijn weg in het ontstaan van industriële netwerken gericht op samenwerking in onderzoek en ontwikkeling. Naast het verticaal uitbesteden gaan bedrijven ook horizontale relaties aan met potentiële concurrenten en diagonale relaties met bedrijven uit andere sectoren, Notenboom, 1998 op 12, om innovatiever te zijn dan je belangrijkste concurrenten, is een top-down benadering nodig die gericht is op het versnellen van de vernieuwing, het creëren van een innovatief klimaat binnen de eigen onderneming en het managen van de creativiteit van leidinggevende, Bolwijn en Kumpen, 1990 op 52. De innovatieve firma is geboren. Deze firma is in staat om snel, goed en goedkoop vindingrijke producten en diensten te leveren, een breed assortiment aan te bieden en technologische ontwikkelingen in de afzonderlijke productmarktcombinaties op elkaar af te stemmen. Zowel kostenreductie, kwaliteitsverbetering, toenemende flexibiliteit als innovativiteit zijn vereist om te komen tot het produceren van een breed assortiment aan unieke producten. De innovatieve firma is vooral een lerende organisatie waar fouten mogen worden gemaakt. Daarin bestaan allerlei intra-organisationele dwarsverbanden en vinden kruisbestuivingen plaats buiten de bestaande hiërarchie om. Naast horizontale en verticale communicatielijnen wordt diagonale communicatie gestimuleerd om zoveel mogelijk kennis en expertise van alle werknemers te delen. De interdependentie tussen de verschillende organisatie-eenheden is daarmee sterk toegenomen. Dit alles hoeft overigens niet te betekenen dat de gehele organisatie in voortdurende beweging is. Eerder moet een balans gezocht worden tussen vernieuwing en stabiliteit, tussen exploiteren aan de ene kant, door zoveel mogelijk de bestaande routines en kennis uit te bouwen tot nieuwe kansen, en exploreren aan de andere kant. Dat wil zeggen discontinu radicale innovatie door het afbreken van ingesleten vaardigheden en vaste routines, en vervolgens het weer aanleren van nieuwe vaardigheden en competenties langs de weg van trial and error, Volberda, 2005 op 92-95. De werkelijkheid als mix van ideaaltype. Vanaf de jaren 60 tot in de jaren 90 doorlopen, volgens Bolwijn en Kumpen, 1990, de grote bedrijven deze vier opeenvolgende fasen of transities, elk in hun eigen tempo. Daarbij ligt de nadruk qua markteisen, prestatiecriteria, structuur en cultuur steeds ergens anders. Onderstaande tabel geeft een opsomming van de belangrijkste kenmerken van elke fase, markteisen prestatiecriteria, meer aandacht en ruimte voor, 1960 prijs, verkopersmarkt efficiency specialisatie, standaardisatie, segmentatie in, hiërarchisering 1970 prijs, kwaliteit, kopersmarkt, efficiency plus kwaliteit communicatie, coöperatie, laterale relaties gericht op het leveren van excellente producten en diensten 1980. Prijs, kwaliteit en, breed, assortiment efficiency plus kwaliteit plus flexibiliteit integratie, decentralisatie, netwerken, toeleveren en uitbesteden 1990 prijs, kwaliteit, breed, assortiment en unisite it efficiency plus kwaliteit plus flexibiliteit plus innovativiteit participatie, democratisering, flexibele specialisatie, multiskilled personeel, netwerken, toeleveren en uitbesteden. Gebaseerd op Bolwijn en Kumpen, 1990 op 48 en 54, Miles et al., 1997, Volberda 2005. Sluistekken. Het gaat eigenlijk om vier, in de werkelijkheid niet voorkomende, ideaaltypen. 4. De efficiënte firma, 1960, de kwaliteitsfirma, 1970, de flexibele firma, 1980, en de innovatieve firma, 1990. Of ook wel postmoderne organisatie genoemd, Volberda, 2005 op 49. Bovenstaande faseindeling valt enigszins te vergelijken met de door Miles et al. 1997 beschreven historische evolutie van economische organisatievormen. Deze begint met de functionele vorm, tweede helft 19e eeuw, vervolgens geleidelijk overgaand in de divisionele, matrix, netwerk en cellulaire vorm, begin 21e eeuw. Naar analogie van Bolwijn en Kumpen onderscheiden deze auteurs drie elkaar overlappende transitieperioden, het standaardisatietijdperk, vanaf 1875 tot heden, het customization tijdperk, vanaf 1945 tot heden, en het innovatietijdperk, vanaf 1980 tot heden. Elke afzonderlijke fase is een voorwaarde voor de volgende stap in het evolutieproces. Bedrijven kunnen volgens Bolwijn en Kumpen, 1990, de verschillende opeenvolgende fasen niet overslaan. Bij elke transitie passen bedrijven zich in drie fasen aan. Eerst een fase van ontkenning. Vervolgens zien ze de nieuwe fase als een bedreiging van de bestaande manier van werken en dan langzaam maar zeker verandert die bedreiging in een strategische uitdaging. Bijvoorbeeld in de overgangsfase naar kwaliteit gaan bedrijven in eerste instantie nog meer op prijs concurreren, vanuit de gedachte dat klanten meer hechten aan prijs dan aan kwaliteit. Bedrijven belanden zo in een efficiency-fuik, Volberda, 2005. Pas op het moment dat het marktaandeel niet meer verder groeit en de winstmarges blijven steken, dringt het kwaliteitsprobleem zich meer en meer aan de bedrijven op. Kwaliteitscampagnes worden gestart, met als gevolg hogere kosten door nog meer controle en herbewerken om productiefouten te herstellen. Kortom, bedrijven hebben tijd nodig om mee te groeien met de nieuwe ontwikkelingen en dat vergt soms jaren. Daarnaast ontstaan de nieuwe markteisen niet in alle sectoren en productmarktcombinaties op hetzelfde moment. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat binnen één organisatie niet alle bedrijfsonderdelen tegelijkertijd in dezelfde overgangsfase verkeren. De werkelijkheid is daarom meervoudig en meer hybride. Elk bedrijf is uiteindelijk een optelsom van de vier genoemde ideaaltypen van Bolwijn en Kumpe, 1990. Hoe het bovengenoemde evolutionaire proces zich voltrekt, is een sterk padafhankelijk, historisch en cultureel bepaald proces met een geheel eigen dynamiek. Door de mondialisering van markten, de snelle technologische veranderingen, kortere productlevenscycli en toenemende agressiviteit van concurrenten, is de manier van concurreren sterk veranderd, Volberda, 2005/20. Daardoor verkeren niet alle bedrijven in een dergelijk turbulente en dynamische omgeving waar veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen. Evenmin zijn alle Nederlandse bedrijven, en de sectoren waarin ze opereren, aan de bewegingen rond export blootgesteld. Het management van grote bedrijven, die wel onder die dynamische concurrentieverhoudingen opereren, krijgt volgens Volberda, 2005, te maken met het oplossen van de flexibiliteitsparadox, een serie paradoxale eisen van flexibiliteit die vraagt om het vinden van een goede balans tussen de tegenstrijdige krachten van verandering en stabiliteit. Organisaties kunnen daarbij niet overleven zonder te veranderen. Ze moeten zich aanpassen aan de veranderende omgeving en tegelijkertijd voldoende stabiel zijn om die doorgevoerde veranderingen te kunnen exploiteren, Volberda, 2005/21. Organiseren in de 21ste eeuw, welke kant gaat het op? Volgens Manuel Castells, 2000, heeft het kapitalisme aan het eind van de 20ste eeuw een diepgaand proces van herstructurering ondergaan. De grondslag hiervoor vormt een technologische revolutie, mogelijk gemaakt door de doorbraak van een nieuw technologisch paradigma georganiseerd rond informatietechnologie. Economieën over de gehele wereld worden op mondiale schaal onderling verder afhankelijk van elkaar. Nieuwe vormen van relaties tussen economie, overheid en samenleving worden geïntroduceerd in een systeem van variabele geometrie. In termen van Castells hebben we hier te maken met de opkomst van een netwerksamenleving. Netwerken vormen de nieuwe sociale morfologie van onze samenleving, aldus Castells, 2000. De veranderingen op het vlak van organisaties die dit met zich meebrengen, vertonen een aantal kenmerken, een verdere afname van de van oudsher hiërarchisch verticaal geïntegreerde ondernemingen, een toename aan flexibiliteit bij het management, decentrale concentratie, verdere netwerkvorming van bedrijven, zowel intern als extern, en tenslotte een toenemende individualisering en diversificatie van arbeidsrelaties. De aandacht is daarbij meer verschoven van kapitaalintensieve sectoren, staal- en auto-industrie, naar informatie-intensieve sectoren, zoals financiële diensten en logistiek, en naar innovatiegedreven sectoren als de computerindustrie en biotechnologie. Sectoren waar de concurrentiekracht vooral bepaald wordt door het effectief inzetten van human resources, Miles et al. 997/7, Castells, 2000/500/502. De traditionele scheiding tussen bedrijven en hun omgeving en tussen verschillende sectoren, bijvoorbeeld tussen industrie en dienstensector, lijkt door deze internationale netwerkvorming te verdwijnen. In een toenemend aantal sectoren zijn bedrijven niet alleen verbonden met een groep van netwerkpartners, maar vormen ze op zich ook weer een potentiële partner voor andere bedrijven in dezelfde sector of in andere aangrenzende sectoren. We hebben hier te maken met een netwerkorganisatie die er niet meer op gericht is om alles zelf te maken, maar zich juist toelegt op kerncompetenties, die met relevante externe partners grensoverschrijdende strategische allianties aangaat, en niet tot de kerncompetenties behorende activiteiten zoveel mogelijk uitbesteedt, Harrison, 1994, Miles en Snow, 1994, Miles en Snow, 1994, 5960, onderscheiden drie soorten netwerken, dynamische netwerken in meer turbulente omgevingen, stabiele netwerken in gevestigde industrieën met een voorspelbare markt-T-cyclus en vraag, en interne netwerken, veelal in grote transnationale bedrijven. Zo is het Zweeds-Zwitsers bedrijf Assi Brown Bovary, ABB, een transnationaal bedrijf dat goederen koopt en verkoopt tegen marktprijzen dwars over bedrijfs- en landsgrenzen heen. ABB behoort tot de eerder genoemde postmoderne innovatieve organisaties. Naast dit soort grootschalige productieondernemingen behoren daartoe ook bedrijven als Benetton, Nike en het Nederlandse OC van Grinte, productieondernemingen die grotendeels afhankelijk zijn van netwerken van kleine flexibele producenten, meestal opererend in een regionaal netwerk van leveranciers en co-makers. Het zijn netwerkbedrijven die zelf beschikken over een kern van hoogopgeleide werknemers in voltijdsdienstverband en een perifere groep van productiemedewerkers, bestaande uit deeltijdwerkers en uitzendkrachten, Volberda, 2005 op 50-51. De nieuwe logica van netwerkproductie is geleidelijk aan ontstaan. De grenzen van de organisatie zijn daarbij steeds verder opgeschoven. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderzoek en ontwikkeling, O&O, binnen bedrijven. Zo signaleren DiMaggio et al, 2001, vier trends op het gebied van O&O. Ten eerste een verschuiving in de door O&O gedomineerde industrieën en sectoren naar nieuwe opkomende technologieën en naar de niet verwerkende industrie. In de tweede plaats een verandering in de tijdshorizon van O&O, meer gericht op korte termijn ontwikkeling en meer ondersteund door onderzoek van universiteiten. In de derde plaats een verandering in de organisatie van O&O door de onderzoeksactiviteiten te decentraliseren en daarbij meer en meer te vertrouwen op zowel uitbesteding als op samenwerking, zowel met andere binnenlandse als wel buitenlandse bedrijven, universiteiten, overheidslaboratoria en zelfs met klanten. Ten vierde veranderingen in de locatie van O&O, waarbij succesvol onderzoek vooral wordt bepaald door de geografische nabijheid van clusters van gerelateerde organisaties, DiMaggio et al. 2001 op 55. Drie kernontwikkelingen in de onderneming van 21ste eeuw, DiMaggio et al. 2001, vatten deze nieuwe logica van organiseren in drie nauw met elkaar verbonden kernontwikkelingen of dimensies samen. De ontwikkeling van functiegericht naar meer projectmatig werken. Dat wil zeggen, korte termijn projecten uitgevoerd door teams of werkgroepen met een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de uitkomst van het project en door de top globaal aangestuurd. Van een focus op duidelijke afgebakende specifieke persoonsgerichte taken naar collectieve prestaties door teams, samengesteld uit mensen van verschillende disciplines en competenties. Een vorm van produceren waarbij denken en uitvoeren weer geïntegreerd worden en in samenhang gebracht worden met daaraan parallel lopend ontwerp en productie. De noodzakelijke input daarvoor wordt geleverd door ofwel interne dan wel externe toeleveranciers. Verder wordt alle relevante binnenshuis aanwezige kennis gemobiliseerd. Afplatting van hiërarchieën en de spreiding van netwerken. De toenemende betrokkenheid van bedrijven bij een ingewikkeld netwerk van samenwerking met outsiders tast de grenzen van de onderneming aan en maakt het daardoor moeilijk om aan te geven waar de eigen onderneming ophoudt en de markt of een andere onderneming begint. Kernactiviteiten van de onderneming worden verspreid over een veel bredere groep van betrokkenen. Contacten met relevante kenniscentra zijn voor bedrijven van groot belang om zo toegang te blijven houden tot nieuwe kennis. Kennis die zich steeds sneller ontwikkelt. Veel van die kennis is impliciet van karakter en vormt een onontwarbare kluwe van design, proces en expertise. Kruisbestuiving tussen sectoren. Op sectorniveau leidt het verdwijnen van de organisatiegrenzen tot steeds meer pogingen om de competenties met een sleuteltechnologie of vaardigheid in te zetten op neventerreinen. Nieuw aan dit verschijnsel is dat een concurrent op de ene markt vaak een samenwerkingspartner kan zijn op een andere markt. Onder deze nieuwe concurrentieverhoudingen worden klanten concurrenten en omgekeerd. Met andere woorden, bedrijven concurreren en werken samen met een groot aantal rivalen en partners. Brom, DiMaggio et al., 2001 op 54-62. De consument als co-producent. Volgens Miles et al., 1997, zal de onderneming van de 21ste eeuw zich verder ontwikkelen in de richting van de adaptieve organisatievorm. Zij noemen deze nieuwe vorm de cellulaire organisatie, dat wil zeggen een bij uitstek ondernemende organisatie, opgebouwd uit zelfstandig opererende cellen. Elke cel kan een afzonderlijk bestaan leiden, of samenwerken met andere cellen binnen of buiten de organisatie. Afnemers van een bepaalde cel kunnen klanten van buiten zijn, of afkomstig van andere cellen binnen de organisatie. De consument of eindgebruiker kan zelfs ingeschakeld worden bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Het traditionele, door de producent gedreven innovatieproces wordt daarmee vervangen door een proces waarbij de eindgebruiker een meer centrale rol krijgt bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Het blijkt dat gebruikers van bestaande producten en diensten, zowel bedrijven als individuele consumenten, steeds beter zelf in staat zijn om nieuwe toepassingen te bedenken en te ontwerpen ten behoeve van het eigen gebruik. Het gaat bij deze, door eindgebruikers geëntameerde, innovatie vooral om afnemers of consumenten die een voortrekkersrol vervullen. Uit onderzoek van Von Hippel, 2005, blijkt dat dit type van innovatie, waarbij trendsetters onder de gebruikers betrokken zijn, commerciëler van aard is dan de traditionele binnenshuis ontwikkelde innovatie. Het sluit bovendien beter aan bij de meer heterogene wensen en behoeften van de tegenwoordige consument. Deze, leidende gebruikers, leven in een innovatieve gemeenschap waar onderling op een vrije, open en informele manier informatie en kennis uitgewisseld wordt. Zo maken bijvoorbeeld de producenten in de sector van de kitesurfing, 5, steeds vaker gebruik van de kennis van deze gemeenschappen. Deze producenten ontwikkelen in nauwe samenwerking met de kitesurfers nieuwe surfplanken. Vervolgens laten ze de nieuwe ontwerpen uitgebreid door de surfers testen. Wat we hiermee duidelijk zien, is dat het genereren van nieuwe kennis niet langer meer uitsluitend beperkt blijft tot de voor de buitenwereld afgesloten bedrijfslaboratoria voor O&O, Von Hippel, 2005-14. Padafhankelijke ontwikkeling. De evolutionaire ontwikkeling van bovenstaande netwerkachtige samenwerkingspraktijken is niet een eenduidig proces, maar eerder complex, divers en contingent, bepaald door institutionele en sociaal-politieke ontwikkelingen. Dat betekent in de praktijk dat er grote verschillen bestaan tussen bedrijven en tussen sectoren onderling. Zeker als het gaat om de door DiMaggio et al. 2001, beschreven drie dimensies van verandering. Daarnaast verschilt de institutionele en sociaal-politieke context per land van vestiging. Bedrijven zijn meestal in een of meer landen gevestigd. Elk land heeft een eigen institutionele setting, 6, die van invloed is op de economische ontwikkeling van de daar gevestigde bedrijven. Deze institutionele setting is geen vastgegeven, maar verandert in de tijd. Volgens North, 1990, is institutionele ontwikkeling een zeer geleidelijk, evolutionair en padafhankelijk proces van verandering. Daarom is het ook niet vreemd dat er op dat punt verschillen zijn waar te nemen tussen landen die behoren tot verschillende variëteiten van het kapitalisme en zich van elkaar onderscheiden door een eigen specifiek ingericht nationaal productiesysteem en institutionele context, Hall en Soskietse, 2004. 2.3 De overheid en het publieke domein. De publieke overheid balancerend tussen government en governance. De publieke overheid staat tegenwoordig niet meer alleen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt steeds vaker gedeeld met andere partijen in het brede maatschappelijke veld. In plaats van government wordt meer en meer gekozen voor governance, horizontale samenwerking tussen overheden, burgers, bedrijven en belangenorganisaties om de ontstane problemen op te lossen. Centrale aansturing door een gesegmenteerde overheid verdwijnt daarmee naar de achtergrond. Professionele ambtenaren die dicht op de uitvoering zitten, het microniveau, krijgen hierdoor steeds meer autonomie en handelingsruimte om met externe partijen af te stemmen. Door de verantwoordelijkheid te delen met derden, ontstaat de behoefte bij die laatste groep tot daadwerkelijke participatie en betrokkenheid in de besluitvorming. Het gaat hier om het onderhandelen tussen partijen met niet alleen overeenkomende belangen, maar soms ook tegengestelde belangen. Dit vraagt om het afstappen van het verticale hiërarchische model van besturen. Governance raakt aan de verschillende niveaus van government, lokaal, nationaal, regionaal en supranationaal, en verschillende actoren of sectoren uit de samenleving, publiek, privaat en maatschappelijke organisaties en individuele burgers zijn daarbij betrokken, Nelson en Zadek, 2000, Van der Heijden et al, 2005. Deze actoren zijn dan niet langer ondergeschikt aan het handelen van de boven de partijen staande overheid en aan de daarmee van bovenaf oplegde instructies en besluiten van diezelfde overheid. In plaats daarvan komt er meer ruimte voor een vrije inbreng van onderop door de zogenaamde horizontalisering van invloedsuitoefening en verantwoordelijkheidsverdeling. De partijen staan meer naast elkaar. Besluiten worden alleen genomen bij volledige instemming van alle betrokken partijen. Er worden daarbij drie niveaus van horizontalisering van bestuur onderscheiden. Het macroniveau tussen overheid en samenleving, het mesoniveau tussen overheidsorganisaties en organisaties binnen en buiten de overheid, en tenslotte het microniveau tussen de individuele overheidsambtenaar en anderen binnen en buiten de overheid, Nichols en Meijer, 2003 op 2-4. Waar het in de praktijk van deze nieuwe manier van beleidsvoering bij de overheid meestal misgaat, is dat de voortgang in de interne horizontalisering, 7, geen gelijke tred houdt met de ontwikkelingen in de externe horizontalisering met partijen buiten de overheid. De horizontalisering van de verhouding tussen bijvoorbeeld ambtenaren en externe actoren in de omgeving ontwikkelt zich in de praktijk namelijk sneller dan de horizontalisering tussen de traditioneel sterk verkokerde en vaak met elkaar wedijverende organisaties binnen de overheid. Vooral de grenzen tussen de verschillende overheidssegmenten worden onvoldoende geslecht en vormen veelal een obstakel, van der Heijden et al, 2005. Intussen sluiten governance en horizontalisering goed aan bij een nieuwe ontwikkeling als recombinatie. Dit is een bijzondere vorm van samenwerking tussen twee of meer gespecialiseerde publieke en private partijen, met als doel het combineren van handelingen en producten die elkaar wederzijds versterken. Denk bijvoorbeeld aan het re-combineren van op zichzelf staande specialismen als wonen, zorg en dienstverlening op decentraal, lokaal niveau, wening en andere 2005 op 12. Dit laatste kunnen we met een voorbeeld uit de beleidspraktijk illustreren. Zo is de traditionele rol van de uitvoerende ambtenaar bij Center Novum, 8, die in nauw contact staat met het veld, veranderd van een aanbodsgerichte subsidieverstrekker naar een vraaggerichte professional die makelt en schakelt met het veld. Van deze ambtenaar wordt onder andere verwacht dat hij of zij actief optreedt en gezag heeft in het veld, en daarbij slagvaardig, klantgericht en flexibel opereert. De vraag alleen is of de ambtenaar daar de benodigde vrije handelingsruimte voor krijgt in een organisatie waarin men gewend is om alles van bovenaf aan te sturen. Verder zijn ambtenaren ook niet vertrouwd met deze nieuwe makelaarsrol, waarbij zij omwille van de vragen uit het veld moeten afwijken van bestaande overheidsregels en procedures. Een goede interne afstemming en kennisdeling binnen de eigen organisatie en met het ministerie van Economische Zaken is hierbij van groot belang. Juist daar wringt meestal de schoen, vooral vanwege de nog steeds bestaande verkokering binnen de eigen organisatie tussen directies, taakvelden en programma's, van Oosten, 2008. Wat we hier zien is dat de verticale, verkokerde structuur en de achterblijvende horizontalisering binnen en tussen de overheidsorganisaties botst met de al ver doorgevoerde externe horizontalisering op microniveau. Een extra probleem bij deze externe horizontalisering van bestuur is het tot nu toe ontbreken van passende verantwoordingsmechanismen om een voldoende democratische controle van de besluitvorming op dit microniveau mogelijk te maken, Nichols en Meijer, 2003 op 9, van Montfort, 2008. Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat de klant van de overheid, de staatsburger in de rol van co-producent, adviseur of toeleverancier, niet in dezelfde positie verkeert als de klant of afnemer van private organisaties in de markt. Burgers zijn vaak onvrijwillig klant van de overheid en hebben in vele gevallen geen keus als het gaat om bepaalde dienstverlening, zoals het verkrijgen van bijvoorbeeld bepaalde vergunningen of subsidies. Anderzijds worden overheden gedreven door publieke belangen, die in strijd kunnen zijn met de belangen van private burgers en partijen. Daarbovenop zijn ze ook nog eens gebonden aan allerlei regels. Dit maakt het voor de vraaggestuurde overheid moeilijk om directe aansluiting te vinden bij de wensen en behoeften van burgers, zeker wanneer de burger de rol van co-producent inneemt, van Twist, 2001. Bovendien beschikt niet elke burger over voldoende kennis en mondigheid om de eigen belangen goed te kunnen afwegen en de juiste keuzes te kunnen maken. Aan een bepaalde vorm van overheidssturing ontkomen we daarom niet. Kortom, hoewel juist een betere afstemming tussen vraag en aanbod bij zou dragen aan een verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van de publieke dienstverlening, wordt dat juist door bovengenoemde oorzaken bemoeilijkt, van der Heijden et al, 2005. In kader van het voorgaande heeft het kabinet de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, RMO, in 2000 om advies gevraagd over de mogelijkheden tot versterking van de positie van de burger als consument en maatschappelijk participant. Het toenmalige kabinet signaleerde dat burgers de behoefte voelen om het aanbod van publieke diensten meer te willen sturen en tegelijkertijd meer invloed te willen uitoefenen op het moment dat het beleid gevormd wordt. De vrees bij de overheid bestond echter dat de individuele burger vooral let op zijn eigen belang en zich te weinig rekenschap geeft van de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. De RMO kwam in haar advies met concrete aanbevelingen om meer ruimte te bieden aan zogenaamde frontliniewerkers van publieke organisaties, zoals wijkagenten en thuiszorgers. Ruimte om hun eigen werk zelf in te kunnen richten, de organisatie aan te sturen en te kiezen voor een meer gedifferentieerde aanpak, zodat voor de burger een veel rijker aanbod ontstaat, RMO 2000. Dit RMO-advies sluit duidelijk aan bij de genoemde ontwikkeling van horizontalisering van bestuur en de overgang naar meer governance. Nieuwe vormen van publiek-private samenwerking. De toenemende complexiteit en interdependentie van veel maatschappelijke vraagstukken en de kennis, financiering en het management die daarvoor nodig zijn, overstijgt steeds meer de capaciteiten van de overheid en dwingt die overheid om de samenwerking en interactie te zoeken met externe partijen. Dit natuurlijk ook vanwege de kennis en middelen van die partijen. Met deze zogenaamde interactieve beleidsvorming is ongeveer een kleine 20 jaar geleden governance in Nederland doorgebroken, Nelson en Zadek, 2000, Van der Heijden et al, 2005. De overheid zet hiervoor verschillende sturingsinstrumenten in, zoals vormen van publiek-private samenwerking, PPS, transitiemanagement, vraagsturing, empowerment, ketenregie en netwerkorganisatie. Voor een uitgebreidere bespreking daarvan verwijs ik naar Van der Heijden et al, 2005. Onder de noemer van PPS zijn er de laatste jaren nationaal en internationaal allerlei initiatieven ontplooid. Nationaal zijn er bijvoorbeeld nieuwe vormen van samenwerken in wonen, zorg en dienstverlening tot stand gekomen. Dat bestaat eruit dat private partijen, wel of niet in samenwerking met het publieke domein, nieuwe arrangementen in de combinatie wonen-zorgdiensten kunnen aanbieden voor onder andere nieuwe doelgroepen van ouderen. Daarvoor werd in oktober 2004 door de ministeries van VROM, VWS en het universitair platform PPS een ontmoetingsdag georganiseerd, om zo een platform te bieden waar de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap, profit en non-profit, elkaar ontmoeten om kennis uit te wisselen en mogelijk partnerschappen te sluiten. De toenmalige minister Dekker van VROM sprak op dat congres uit dat de overheid meer ruimte moet creëren voor private partijen om in te stappen en zelf slechts kaderstellend moet zijn en meer de rol van regisseur of bemiddelaar moet aannemen, Wening en anderen, 2005 op 10 en 19. De werelden van publiek en privaat lijken daarmee steeds meer in elkaar over te vloeien en zelfs hier en daar met elkaar te versmelten. De grenzen tussen markt en overheid vervagen en bestaande grenzen tussen de verschillende beleidssectoren worden daarbij overschreden. Keerzijde van deze medaille is dat de noodzakelijke transparantie verloren dreigt te gaan. Kijken we daarbij, volgens Van Montfort, 2008, vanuit een bottom-up benadering, dan zien we het volgende plaatje ontstaan. Overal ontstaan slimme samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen, allianties, negen, verbindingen en experimenten, waarbij de overheid meer een reactieve dan een actieve rol inneemt. Het gaat daarbij om meer varianten. 1. Verbinden, 2. Vervlechten en 3. Vervangen. Bij verbinden denken we aan lokaal opgezette vitale coalities tussen wijkbewoners, de lokale overheid en maatschappelijke partners en strategische allianties, zoals de stichting Brainport Eindhoven. Een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten uit de regio, het bedrijfsleven, waaronder Philips, kennisinstellingen, Universiteit van Eindhoven en TNO, en diverse onderwijsinstellingen. De kracht van een dergelijke alliantie is dat partijen met elkaar in gesprek zijn en vanuit overeenkomstige belangen ergens naartoe werken. Bij vervlechten leiden de strategische verbindingen tussen de verschillende, voorheen los van elkaar werkende, organisaties tot geheel nieuwe organisatievormen, zoals woonzorgcorporaties of de brede school. Bij vervagen gaat het tenslotte om nieuwe vormen van publiek-private verbindingen, waarbij niet meteen duidelijk aan de buitenkant te zien is waar het om gaat. Voorbeelden hiervan zijn multifunctionele gebouwen, zoals een buurthuis waarin uiteenlopende functies, ouderenzorg, kinderopvang en buurtactiviteiten bij elkaar worden gebracht, Van Montfort, 2008 op 4-6. Sociale lokale partnerschappen. Tot deze publiek-private initiatieven horen ook de sociale lokale partnerschappen. Het gaat om een Europese ontwikkeling van nieuwe partnerschappen tussen overheid, bedrijfsleven, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties. De betrokken partners nemen deel aan vrijwillige, van elkaar profiterende, nieuwe verbanden die door het gezamenlijk combineren van bronnen en competenties trachten om maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Het kan daarbij gaan om het vinden van oplossingen voor problemen op het gebied van lokale economische ontwikkeling, Arbeidsmarktparticipatie en sociale insluiting, Nelson en Zadek, 2000, Sabel, 2005. Dit streven komt overeen met de Lissabon-doelstellingen van 2000. Kerndoelstelling van Lissabon 2000 is namelijk om van de Europese economie de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken. In staat tot duurzame groei, met meer en betere banen en meer sociale cohesie, NUIS, 2004. Ook bij de lokale partnerschappen gaat het om initiatieven van onderop. Naast de traditionele sociale partners nemen individuele ondernemingen, maatschappelijke organisaties, nieuwe business in the society, coalities, kamers van koophandel, regionale en internationale multilaterale gouvernementele organisaties, Europese Commissie, International Labour Organization, ILO, denktanks, stichtingen en individuele burgers aan deze partnerschappen deel. Deze nieuwe lokale vorm van samenwerking heeft volgens Nelson en Zadek, 2000, te maken met een toenemend besef dat de machtsbalans tussen de overheid, markt en civil society aan het verschuiven is. Traditionele machtshierarchieën worden vervangen door een meer complexe, multirelationele machtsbalans. Burgers en bedrijven spelen een actieve rol bij het vormgeven van economische veranderingen en het aanpakken van problemen die tot voor kort uitsluitend de verantwoordelijkheid van de overheid waren, Nelson en Zadek, 2000 op 7 en 11. Een bekend voorbeeld van een lokaal sociaal partnerschap was het Arena-initiatief in Amsterdam-Zuidoost. In 1996 startte daar een nieuw samenwerkingsverband tussen lokale overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, arbeidsmarkt, intermediairs en maatschappelijke organisaties, met als doel om de inwoners van Zuidoost maximaal te laten profiteren van de nieuwe werkgelegenheid in hun buurt. Het initiatief was vooral gericht op de herintegratie van langdurig werklozen in de samenleving en arbeidsmarkt. De aanleiding was de toenmalige uitbreiding en ontwikkeling van het bedrijvengebied rond het pas gebouwde voetbalstadion Arena, dat voor die nieuwe werkgelegenheid zou kunnen zorgen, KEI, 2009. Lokale partnerschappen, als het Arena-initiatief, kunnen verschillende organisatievormen aannemen, zoals dat van netwerken, fora, tijdelijke associaties en organisaties met gescheiden legale entiteiten. Ze leiden tot een breed spectrum aan maatschappelijke opbrengsten. Bijvoorbeeld meer lokale economische ontwikkeling, het creëren van nieuwe werkgelegenheid, verbeterde kwaliteit en toegang tot allerlei diensten, daling in criminaliteit, een grotere etnische tolerantie en een algemene verbetering van de kwaliteit van leven, Nelson en Zadek, 2000 op 28. Toch zijn er ook enige problemen met het functioneren van lokale partnerschappen. Vaak is voor alle partners vooraf niet duidelijk wat de agenda en doelen zijn van het partnerschap. Het succes ervan is afhankelijk van een goede communicatie en voldoende vertrouwen tussen de partners onderling. Verder brengen partijen verschillende culturen mee die ieder een eigen taal spreken en een verschillend tijdsperspectief hanteren. Zo handelen bedrijven meer op de korte termijn en handelt de publieke sector meer op de langere termijn. Goed partnerschap vraagt niet alleen om leiderschap, maar ook om voldoende afstemming door de leider met de partners om tot een gedeelde besluitvorming te kunnen komen. Ten slotte is het succes van lokale sociale partnerschappen mede afhankelijk van voldoende financiële middelen, voldoende vertegenwoordiging van de civil society instituties, voldoende transparantie, zeker bij meer informeel georganiseerde partnerschappen, en een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden. Vooral duidelijkheid over wat elke partij toevoegt, KEA, 2003 op 34-40. 2.4 Conclusie. In de ontwikkeling van het bedrijfsleven van de afgelopen decennia zien we een algemene tendens naar meer decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden met een centrale aansturing op enige afstand en in grote lijnen. Organisaties worden platter, verliezen aan hiërarchische lagen. Het delen van kosten en kennis geschiedt met interne en externe partners. Allerlei horizontale en diagonale dwarsverbanden en netwerkachtige structuren ontstaan. Deze doorbreken de verkokering, het langs elkaar heen werken binnen de eigen organisatie en overschrijden waar nodig de grenzen van de organisatie. De interdependentie tussen de verschillende interne organisatieeenheden en tussen internen en externe, onder andere toeleveranciers, concurrenten en consumenten, neemt hierdoor sterk toe. De grenzen tussen organisaties vervagen, evenals die tussen sectoren. Onduidelijker wordt waar de organisatie ophoudt en de omgeving begint. Vernieuwingen komen tot stand door incrementeel leren op basis van bestaande routines en vaardigheden en door radicale discontinu vernieuwingsprocessen. In dat laatste geval worden bestaande vaardigheden afgebroken om de weg vrij te maken voor het opbouwen van nieuwe vaardigheden. Verder maken en ontwikkelen organisaties niet alles meer zelf, maar veelal in samenwerking met derden. De eigen organisatie kan zich dan toeleggen op waar ze goed in is en wat tot haar wezenlijke taken behoort. Het is een vraaggestuurde en adaptieve manier van werken die meer inspeelt op de wensen en behoeftes van de eindgebruiker of consument. Deze kan zelfs in sommige gevallen co-maker of co-producent worden. Het gaat hier natuurlijk om een ideaal plaatje. De werkelijkheid is veel weerbarstiger en meer divers. Niet alle organisaties veranderen op dezelfde manier, in hetzelfde tempo of verkeren in dezelfde, turbulente, omgeving. In de dagelijkse praktijk van het management van grote bedrijven verlopen de noodzakelijke veranderingen in de organisatie vaak veel trager dan de normatieve organisatieadviesliteratuur ons wil doen geloven, van Houtegem, 2000. Leggen we bovenstaand plaatje nu op de recente ontwikkelingen bij de overheid en in het publieke domein, dan zien we in de overgang van government naar meer governance dezelfde bovengenoemde tendensen en ontwikkelingen terugkomen. Minder verticale hiërarchie en specialisatie en meer horizontalisering en decentralisering van bestuur, uitmondend in netwerkachtige samenwerkingsverbanden die het eigen afdelings- of organisatieniveau overstijgen. Ontwikkelingen die vragen om het doorbreken van de van oudsher bestaande grenzen tussen de verschillende overheidssectoren of tussen de verschillende langs elkaar heen werkende afdelingen binnen een en dezelfde overheidsorganisatie. Deze veranderingen binnen het publieke domein gaan natuurlijk niet vanzelf. Nieuwe ontwikkelingen van governance op het meest decentrale microniveau van uitvoering botsen vaak op de nog nauwelijks veranderde hiërarchische en verkokerde organisatiestructuren binnen het eigen overheidsapparaat. Sturing van onderop loopt dan stuk op te veel centrale sturing van bovenaf. Een mooi voorbeeld hiervan is de in het volgende hoofdstuk beschreven schaalvergroting in de zorgsector. Deze is deels tot stand gekomen onder invloed van de door de overheid opgelegde marktwerking in de zorg. Deze schaalvergroting leidt tot verdere centralisering en rationalisering van bedrijfsprocessen, waarbij eerder kostenbeheersing en efficiëntie voorop lijken te staan dan de kwaliteit van de zorg. In plaats van te kiezen voor constructieve samenwerking concurreren zorginstellingen tegenwoordig vooral op prijs. Dergelijke marktontwikkelingen in de gezondheidszorg lijken eerder een stap terug naar de aanbodsgerichte markt van de jaren 60, gedomineerd door de efficiënte firma. Eisen van kwaliteit en efficiëntie botsen met elkaar in de huidige zorgsector. De reactie daarop is dat zorgprofessionals meer en meer voor zichzelf beginnen en in samenwerking met de burger decentrale netwerken van kleinschalige lokale zorg opzetten. Ook in de energiesector zien we een dergelijke strijd tussen centrale vormen van energievoorziening, gepaardgaand met een harde prijsconcurrentie tussen de verschillende grote energiemaatschappijen, en aan de andere kant decentrale vormen van onderop meer gericht op recombinatie en duurzame energievoorziening. Lokale initiatieven waarbij consumenten ook als producenten optreden. Wat we zien is dat, hoewel de ontwikkelingen in het publieke domein iets achterlopen bij die in het private bedrijfsleven, er toch duidelijk parallellen zijn te trekken tussen beide werelden. De overheid lijkt tot dusver meer over te nemen van de private sector dan omgekeerd. Soms worden daarbij stappen teruggezet in plaats van vooruit. Zo lijkt de bewierookte marktwerking in het publieke domein vooralsnog vooral de specialisatie verder te bevorderen en concurrentie boven samenwerking te stellen. Dit staat haaks op kleinschalige lokale initiatieven tot recombinatie van verschillende specialismen, als zorg, wonen en dienstverlening, die eigentijdser en vaak duurzamer zijn. Deze laatste initiatieven lijken beter aan te sluiten op de in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen van netwerkachtige structuren in de private sector. Misschien passen zij ook beter bij tijden van economische krimp, dan allerlei processen die leiden tot meer schaalvergroting en specialisering. Meer weten over combineer wat je hebt, waar het artikel van Otto Nuis deel van uitmaakt. Via bol.com combineer wat je hebt via managementboek, NL samenvatting van combineer wat je hebt, zorg in de eigen woning ontvangen is prettiger en goedkoper. Een snelweg die energie opwekt en transporteert is beter voor het milieu en goedkoper. Onder steeds meer mensen groeit het inzicht dat dergelijke combinaties inkomsten opbrengen en kosten besparen. Onder steeds meer professionals zijn begrippen als de combinatie van maatschappelijke functies en multifunctioneel bouwen gemeengoed. Niet eerder is een diepgaande analyse gemaakt van wat recombineren nu werkelijk is. In dit boek is een methode gevonden en worden aanknopingspunten gegeven om combinaties te kunnen beoordelen, economisch, bestuurskundig, moreel en politiek. Daarmee is dit boek de eerste systematische analyse van combinatie en kan het zo een bijdrage leveren aan wetenschap en praktijk. Het is geschreven door een groep auteurs met kennis van uiteenlopende sectoren als zorg, energie, mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Zij zijn afkomstig uit wetenschap en praktijk. Door in dit boek hun kennis te bundelen, ontstaat een overzicht over de opkomst van de combinatie van maatschappelijke functies en over de betekenis daarvan voor een duurzame samenleving. Inhoudsopgave 1. Combineer wat je hebt 2. Parallellen tussen twee werelden 3. Opschalen en ontmantelen 4. Syn Energy 5. Slim reizen met ketenmobiliteit 6. Ruimte gezocht 7. Civiele bestuurskunde 8. Recombinatie zie verder. http://www.management.book.nl/book/97890597234/combineer-wat-je-hebt-je-ligt-jurgen-van-ligt-heide-affiliate-is1910. Note bij artikel Nuis. 1. Bij government gaat het om de traditionele hiërarchische, gesegmenteerde en gespecialiseerde organisatie van de overheid. De overheid als centrale bestuurder en enige verantwoordelijke partij. 2. Governance betekent samenwerking tussen overheden, burgers, bedrijven en belangenorganisaties bij het oplossen van problemen binnen het publieke domein, zie van der Heijden et al. 2005.3 De hieronder beschreven ontwikkelingen in de laatste 4 decennia van de vorige eeuw zijn voor een deel ontleend aan Bolwijn en Kumpen 1990.4 ontleend aan Bolwijn en Kumpen 19905 Kitesurfing is een watersport waarbij de surfer zich voortbeweegt op een plank hangend aan één vlieger of kite. 6 De institutionele setting omvat formele regels, wetten en informele gewoontes, gedragscodes en gedragsnormen, instituties die de regels van het spel vormen in een samenleving en beperkingen opleggen aan de interactie tussen mensen. North, 1999 op 3-4, 7 bij interne horizontalisering, gaat om de verhoudingen tussen de organisaties binnen het overheidsapparaat. 8 Een agentschap van het ministerie van Economische Zaken dat beleid uitvoert op het gebied van duurzaamheid en innovatie. 9 De WRR spreekt in dit verband wel van kennisallianties, zoals op lokaal niveau, tussen professionele dienstverleners, management, lokale overheden en lokaal functionerende organisaties van belanghebbenden, WRR, 2004 op 13. Literatuur bij artikel Nuis. Bolwijn, PT&T Kumpen, 1990, Manufacturing in the 1990s Productivity, Flexibility and Innovation, Long Range Planning, Vol, 23, No, 4, 44 tot 57, Castells, M, 2000, The Information Age, Economy, Society and Culture, Volume 1, The Rise of the Network Society, Second Edition, Blackwell Publishing, The Maggio, P. et, 2001, The 21st Century Firm. Changing Economic Organization in International Perspective, Princeton, Princeton University Press, Hall, P.A.N.D. Soskice, et, 2004, Varieties of Capitalism. The Institutional Foundation of Comparative Advantage, Oxford, New York, Oxford University Press, Hamel, G&CK Prahalad, 1994, Competing for the Future. Breakthrough Strategies for Seizing Control of Your Industry and Creating the Markets of Tomorrow, Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press Heide, J. van der, K. van Doorn, M. van Griethuizen, M. Groeneveld, G. Haasnoot, J. Schrijver en T. van der Wiel, 2005, Recombinatie van overheid en samenleving. Denken over innovatieve beleidsvorming, Deventer, E. Buron, Hippel, E. Von, 2005, Democratizing Innovation, MIT Press, Houtegem, G. van, 2000, De draaglijke traagheid van het management. Tendensen in productie- en personeelsbeleid, Leuven, Leusden, ACCO, Kijk Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing Projecten, 2009, het Arena Initiatief in Amsterdam Zuidoost, www.kei-centrum.nl, KEA, L, 2003, Partnerships in Europe. An Action Resarg Project, Kopenhagen, Die Copenhagen Centre, Michels, A&A Meijer, 2003, horizontalisering van bestuur vraagt om nieuwe vormen van publieke verantwoording, bestuurswetenschappen, volume 37, nummer 4, 2003, 329-347, Miles, R.E. en C.C. Snow, 1994, Fit, Failure and the Hall of Fame. How Companies Succeed or Fail, New York, The Free Press, Miles, R.A., C.C. Snow, J.A. Matthews, G. Miles en H.J. Coleman Jr., 1997, Organizing in the Knowledge Age, Anticipating the Cellular Form, Academy of Management Executive, Vol. 11, No. 4, Montfort, C.J. van, 2008, Besturen van het Onbekende. Goed bestuur bij publiek-private arrangementen, oratie 14 maart 2008, Tilburg, Universiteit van Tilburg Nelson, JNS Zadek, 2000, Partnership Alchemy. New Social Partnerships in Europe, Copenhagen, The Copenhagen Centre, Notenboom, B, 1998, Management van Partnerships. Over allianties tussen bedrijven, tweede editie, Schoonhoven, Academic Service, North, DC, 1999, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press, Nuis, O, 2004, Sociaal Beleid met Twee Gezichten. Europa en de Verenigde Staten, SISWO KJ Sociale Wetenschappen en Beleid nummer 8, Amsterdam, SISWO, Oosten, M van, 2008, De Overgang van Aanbod naar Vraaggericht Overheidsbeleid, De Ambtenaar als Makelaar en Schakelaar in het Veld, Augustus 2008, Osborne, D. en T. Gabler, 1992, Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, New York, Penguin Press, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, RMO, 2000, Aansprekend Burgerschap, De Relatie tussen de Organisatie van het Publieke Domein en de Verantwoordelijkheid van Burgers, Advies 10, maart 2000, Den Haag, Twist, MJW van, 2001, De Overheid in Communicatie met de Burger, bijlage 4 bij het rapport van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, Den Haag, Volberda, HW, 2005, De Flexibele Onderneming. Strategieën voor Succesvol Concurreren, tweede oplage, Deventer, Kluwer, Wening, H, J. van der Heijden, M. Hertog, F. Hopma en M. Bult-Spiering, Red, 2005, Nieuwe Vormen van Samenwerken in Wonen, Zorg en Dienstverlening, Delft, Eburon, WRR, 2004, Bewijzen van Goede Dienstverlening, Rapport nummer 70, Amsterdam, Amsterdam University Press.